Ik liep gehaast door de verlaten straten. Vrijwel nergens brandde nog licht. Ik hoorde mijn eigen nerveuze voetstappen op de stoep, zag de spookschaduw die mijn lange zwarte jas me gaf komen en gaan en het licht dat de lantaarnpalen over het trottoir verspreidde. Ik liep eigenlijk nooit alleen door de stad rond dit tijdstip. Als ik op weg naar huis was van een feestje of een avond met vriendinnen, dan fietste ik. Hield ik het tempo erin, zodat ik gauw thuis zou zijn. Dan schonk ik de laatste eenzame voorbijgangers geen blik waardig. Maar nu zocht ik juist contact. Had ik niet willen vermijden. Ik had zelfs niet willen wachten. Een uur geleden had ik nog in bed gelegen. Het liep tegen tweeën en ik had net mijn telefoon weggelegd. Wilde opnieuw proberen in slaap te komen. Ik had naar de streep licht die door de gordijnen op het plafond viel gestaard. En toen had mijn telefoon opgelicht. Je hebt een nieuwe match. Hij zag er goed uit op die ene foto op zijn profiel. Lang, brede schouders en scherpe kaaklijn. Mannelijk, maar met een zacht randje dankzij de donkerblonde krullen die speels in gezicht vielen en de milde, open blik in zijn grijsblauwe ogen. Jij ook nog wakker? Had ik gestuurd bij gebrek aan iets beters, maar het was genoeg om het gesprek op gang te brengen. Normaal tastte ik altijd voorzichtig af, vroeg hoe het ging, of ze ook studeerde en zo ja, wat dan. Soms ontstond er een leuk gesprek dat tot een date leidde, maar vaker bleef het bij onbenullige gesprekken die uiteindelijk doodbloedden. Dat zou met hem niet gebeuren. Dat hij ook nog wakker lag en contact zocht, gaf me het idee dat hij degene zou kunnen zijn waarnaar ik op zoek was. Hij kon ook niet slapen, zei hij. Dat gaf me een ingang. Ik vroeg waarover hij hoopte dat hij zou dromen. Hij pakte mijn hint op en zei dat hij maar wat graag zou dromen over wat wij tweeën samen zouden kunnen doen. Langzaam duwde ik het gesprek in de richting van mijn en zijn fantasieën, hopend op raakvlakken. Ik vertelde over min of meer anonieme ontmoetingen, op verlaten maar openbare plekken, over gezien kunnen worden, over elkaar uitdagen en elkaars grenzen opzoeken. Daarmee raakte ik de juiste snaar. Hij vertelde me een van zijn terugkerende fantasieën, waarin hij op een stoel in een schemerige ruimte zat en geblinddoekt werd door een vrouw die hij niet kende. Ze droeg hem op met zichzelf te spelen, een show voor haar op te voeren. Ik was niet langer moe. Ik wist dat als ik nu mijn telefoon weg zou leggen en onder de dekens zou kruipen, ik de slaap niet zou kunnen vatten. Hij zou door mijn hoofd blijven spoken. Hij en zijn woorden. De beelden die hij bij mij opgeroepen had. Kom naar het Pioenpark, stuurde ik hem. Hoe lang heb je nodig om daarheen te komen? Hij vroeg of ik serieus was. Of ik niet met hem liep te fucken. Daar zul je zelf achter moeten komen, stuurde ik terug. Ik had inmiddels de rand van het park bereikt en bleef staan onder een boom. Uit het licht van de lantaarnpalen bij de poort. Nu kon ik nog terug. Ik keek op mijn telefoon. Het was 3:05. Ik had hem gevraagd hoe lang het voor hem lopen was en had hem een voorsprong gegeven. Ik wilde niet degene zijn die daar, midden in het park, alleen in het donker stond te wachten. Misschien was hij er al. Misschien was hij nog onderweg. Ik wist niet waar hij woonde en van welke kant hij het park zou naderen. Bij de enkele voorbijganger die ik onderweg was tegengekomen, had ik de zenuwen door mijn lichaam voelen razen. Maar geen van hen had zijn half lange krullen gehad. Tegelijkertijd was ik me ervan bewust dat ik hem niet kende. Die ene foto op zijn profiel had hij makkelijk online kunnen vinden. Ik had geen enkele zekerheid dat hij was wie ik hoopte dat hij was. Een jongen met een fantasie die ik uit wilde leven. Ik bleef nog heel even wachten, al wist ik niet goed waarop. Ik had het gevoel dat hij er al was. Ik hield mezelf alleen maar langer in spanning door te staan dralen. Ik liep door de poort het park in, mijn schaduw voor me uit. Nog steeds zag en hoorde ik niemand. Ik sloeg het pad in dat naar de grote vijver leidde. De gebroken schelp op het pad kraakte licht onder de zolen van mijn laarsjes. We hadden afgesproken op het plateau bij het water. Weer liep ik in en uit het licht, probeerde me niet opgejaagd te voelen door mijn eigen schaduw. Toen ik op zo'n 30 meter van de vijver was, zag ik een gedaante op het bankje zitten. Mijn hart klopte in mijn keel. Dat moest hem zijn. Ik sloop dichterbij, over het gras, zodat hij me niet aan zou horen komen. Toen ik dichterbij kwam, trok er een mengeling van opluchting en opwinding door mijn buik. Half lange krullen. Hij zat met zijn rug naar me toe en keek uit over het water. Zo zachtjes mogelijk naderde ik hem van achteren. Toen ik nog maar 2 meter bij hem vandaan was, bleef ik staan. Hij had me nog steeds niet opgemerkt. Hij keek op zijn telefoon en stopte die toen weer in zijn zak. Ik haalde diep adem. Niet omkijken, zei ik zo gedecideerd als ik kon. Ik had er rekening mee gehouden dat hij automatisch toch om zou kijken. Dat was wat ik ongetwijfeld gedaan zou hebben, maar hij beheerste zich. Ik zag hem opschrikken. Zag het aan het aantrekken van zijn schouders, maar hij keek niet om. Goed zo, zei ik zacht. En ik kwam dichterbij. Ik legde mijn linkerhand over zijn ogen en leunde naar hem toe. Dian? Vroeg hij met iets van vertwijfeling of nervositeit in zijn stem. Wie anders? Fluisterde ik in zijn oor. Ik vroeg hem om zijn rechterhand. Pakte die vast terwijl ik mijn andere nog steeds voor zijn ogen hield. Ik bracht zijn hand naar de zijkant van mijn gezicht. Liet hem mijn gloeiende wangen voelen. Mijn lange haar. Zie je wel? Zijn schouders ontspanden. Ik liet zijn hand los en graaide in mijn jaszak. Haalde er een fijn zwart sjaaltje uit en streek de stof langs zijn wang. Mag ik je hiermee blinddoeken, vroeg ik. Hij knikte woordeloos. Ik haalde mijn hand voor zijn ogen vandaan, streek zijn krullen uit zijn gezicht en bond toen het sjaaltje voor zijn ogen. Het was van een fijn nylonachtig stofje, dat in het daglicht wat doorschijnend zou zijn, maar hier in het donker zou hij niks kunnen zien. Ik ging naast hem zitten, met 1 been op het bankje in een halve kleermakerszit, zodat mijn knie zijn bovenbeen raakte en hij mijn aanwezigheid voelde. Ik bekeek hem. Hij droeg een lichte, strakke spijkerbroek die om zijn dijen en kuiten spande, en daarboven een dikke, donkere hoodie. Hij had mooie handen, groot, met benige vingers. Vertel me de rest van je fantasie, zei ik. Ik zag hem op zijn onderlip bijten, alsof hij even twijfelde. Of misschien niet wist hoe hij verder moest gaan, maar toen herpakte hij zich. Hij vertelde dat de vrouw uit zijn dromen hem eerst zijn gang liet gaan. Hem slechts schade sloeg, terwijl hij zijn broek openritste en zijn stijve pik tevoorschijn haalde. Ze liet hem het tempo bepalen, tot ze daar genoeg van had. Toen begon ze hem instructies te geven. Ietsje langzamer. Haal je duim over je eikel. Laat hem het voorvocht zien. Daarna liet ze hem langzaam het tempo verder opvoeren. En al gauw hield hij het niet meer. Terwijl hij haar ogen op zijn buik voelde branden en ze zachtjes doe maar, fluisterde. Kom mij klaar. Ik grijnsde. Hij had een erectie gekregen tijdens het vertellen. Hij leek er geen aandacht aan te willen schenken, ging verzitten en legde zijn arm een beetje halfslachtig over de bol in zijn broek. Alsof dit niet precies was waar ik op hoopte. De spanning in mijn buik nam weer toe. Ik was degene die de touwtjes in handen had, hem kon bespelen met mijn woorden of mijn handen. Ik zei hem zijn arm weg te halen, mij de bult in zijn broek te laten bekijken. Ik gebood hem zichzelf door de stof heen vast te pakken. Te wrijven. Hij deed precies wat ik zei. Goed zo, fluisterde ik terwijl hij zo bezig was. Goed zo. Ik vroeg hem zijn stijver tevoorschijn te halen. Hij knoopte en ritste zijn spijkerbroek open en haalde met een soepele beweging zijn pik tevoorschijn. Kijk eens aan, zei ik. Zijn grip was losjes, maar af en toe kneep hij licht, haast als een soort nerveus zenuwtrekje onder mijn toeziende blik. Even bekeek ik hem in stilte, deels om hem te laten wachten, hem te plagen. Maar daarna was ik niet langer stil. Ik zei hem het topje van zijn duim nat te maken, daarmee over zijn eikel te gaan, waarna ik hem vroeg zijn eigen voorvocht te proeven. Ik liet hem zijn hoodie omhoog schuiven en zijn boxer en broek naar beneden, zodat ik beter zicht had op zijn pik, buik en bovenbenen. Daarna droeg ik hem op mij te laten zien hoe hij zichzelf aftrok. Hij begon langzaam, maar bouwde al gauw het tempo op. Zijn greep werd steviger. Ik voelde de warmte in mijn buik en tussen mijn benen toenemen bij die aanblik. Toch wilde ik hem liever aanraken dan mezelf. Ik legde de palm van mijn hand tegen zijn buik, voelde de spieren zich kort aanspannen door mijn Toch wilde ik hem liever aanraken dan mezelf. Ik legde de palm van mijn hand tegen zijn buik, voelde de spieren zich kort aanspannen door mijn onverwachte aanraking, maar daarna ontspande hij weer en versnelde iets. Zijn hoofd was naar mij toegekanteld, alsof hij mijn toenadering zocht. Ik boog naar hem toe en streek langs zijn wang. "Kijk nou hoe je hier zit," zei ik zacht. "Geblinddoekt, half naakt, jezelf aan het aftrekken voor iemand die jij helemaal niet kent." Hij kreunde. Ik zag hem in zijn pik knijpen, alsof hij anders ter plekke klaar zou komen van mijn woorden. Ik voelde mezelf nat worden, maar raakte mezelf niet aan. Dat wilde ik bewaren voor wanneer ik weer alleen was. Ik streelde over zijn onderbuik en vroeg hem door te gaan. Hij pakte het tempo weer op. Ik zag hem op zijn lip bijten. Vermoedde dat hij probeerde niet te snel te gaan, deze ontmoeting te willen rekken. Toen ik hem vlak boven zijn stijve streelde, voelde ik zijn heup omhoog komen, alsof hij ernaar snakte mijn hand om zijn pik te voelen. "Doorgaan," zei ik. "Ik wil zien hoe jij over je buik klaarkomt." Hij versnelde. Zijn mond was opengevallen en hij hijgde zachtjes. Ik had mijn handpalm weer plat op zijn onderbuik gelegd en voelde zijn buikspieren zich aanspannen. Ik had van tevoren niet geweten of ik hem wel of niet aan zou willen raken, hoeveel afstand ik zou willen bewaren, maar nu wilde ik hem voelen. Ik duwde zijn hand weg, sloot mijn vingers om zijn warme, stijve pik. Slechts een keer of 3, 4 bewoog ik op en neer, en toen kreunde hij en schokte zijn heupen. Ik rook de geur van sperma. "Goed zo," zei ik weer, terwijl ik mijn hand nog een paar keer traag op en neer bewoog, tot het laatste beetje spanning uit zijn lichaam weggevloeid was. "Fuck," zuchtte hij. Hij maakte geen aanstalt om de blinddoek los te knopen of zijn broek op te hijsen. Hij zat uitgeblust naast me, zijn hoofd achterovergevallen. Ik stond op en ging achter hem staan, legde kort mijn hand tegen zijn wang. "Jij telt tot 5, zei ik. "En dan knoop ik de blinddoek los." "Oké," verzuchtte hij. En hij begon te tellen. Elke tel klonk zachter dan de vorige. Toen hij bij 5 was, was ik uit het zicht verdwenen.